Geliefde gemeente, de Heer Jezus die spreekt steeds duidelijk over twee wegen, twee soorten mensen, twee eindbestemmingen. Ons leven komt uiteindelijk aan zijn einde en de Heer Jezus, bij bijna elke gelijkenis, zegt hij, denk er goed om. Denk er goed om welk einde dat is. Het is één van beide. Er zijn geen vijf mogelijkheden. Maar het is ook niet zo dat het vanzelf goed gaat. Het zijn twee mogelijkheden. Leven en dood. En dat voel je nooit zo duidelijk de noodzaak daarvan als wanneer je zit bij iemand die stervend is. Zoals de afgelopen weken en dagen, hè, dan voel je het zo, het gaat naar het einde toe. En dat is zo belangrijk. Het is zo'n vertroosting. Als je mag weten, met alle gebrekken, met alle twijfels ook, je toch mag weten, je best is bij de Heere. Dat is een zegen. Maar je voelt het wel dan, het komt er wel op aan. Het moet wel echt zijn. Je hebt niks op het moment dat je sterft, niks aan mooie praatjes. De Heer Jezus die waarschuwt ons daarvoor en hij nodigt ook uit, vaak met beelden. Een bekend beeld is dat van twee huizen en twee bouwers. Ik denk dat de kinderen dat verhaal ook wel kennen. De wijze en de dwaze bouwer. Die twee mensen die gingen allebei een huis bouwen. En als je daar na een poosje er langs kwam zou je zeggen, nou wat is nou het verschil? Nou, de ene is waarschijnlijk iets mooier, want die had wat meer tijd gehad om het te versieren. Die had niet zo moeilijk gedaan. Maar verder kun je zeggen, twee huizen, wat is het verschil? Maar als je er een maand later weer zou komen, en er was intussen storm geweest en gedoe. Als je een maand later weer zou komen, dan zeg je, hé, maar waar is dat ene huis? Ik zie nog maar één huis overeind. Het andere is weg. En dat zegt ook Psalm 37 met een ander beeld. Niet twee huizen. Maar dan twee bomen. En de goddeloze wordt vergeleken met een boom. En de rechtvaardige, die wordt dan in Psalm 1 vergeleken met een boom. Zegt nou, het groeit allebei. Bloeit, het wordt groot. En misschien soms zelfs degene die de Heer niet vreest, nog wel meer, nog wel mooier. Wat is eigenlijk het verschil? Waarom zou je eigenlijk de Heer vrezen? Je kunt zo ook wel goed hebben in dit leven. Je kunt zo er ook wel geweldig uitzien. Waarom zou je eigenlijk de Heere vrezen? Waarom zou je zo moeilijk doen? Maar we hebben het net gezongen op Psalm 37. Van die ene boom blijft niks meer over. Als je daar een poosje later komt, zeg je, waar is die hele boom gebleven? Hooguit nog een stronk. Dat is alles. Waar is de rest? Weg. En wat is nou het verschil? Misschien hebt u Psalm 37 nogal voor u. Moet u maar eens kijken in vers 11 wat we zongen. Daar staat, hij bezit deze aarde als het erf dat God hem gaf. En in vers 18 staat, geplant in eigen grond. Dat is verschil. Eén zegt, ik sta hier wel, maar het is niet mijn eigen grond. Dit is de plek die God gaf. En ik kan alleen maar leven uit de genade die God geeft. En de ander zegt, het is allemaal van mij. Het is mijn grond en het is mijn leven en het is mijn eigen keuze. Maar als je staat in eigen grond, dan zul je vergaan. Als je geworteld bent in de grond van de Heere, dan zul je leven. Daar horen we ook iets van uit Daniël 4. Daniël 4, vers 1 tot 27. Het is een heel lang gedeelte. Maar ik vond het in de voorbereiding moeilijk om dat in twee of zo te gaan splitsen. Het is ook de droom en de uitlegging van de droom. Er zullen best wel allerlei dingen zijn die ik nu laat liggen. Sommige daarvan hoop ik op terug te komen als we het laatste gedeelte van dit hoofdstuk dan behandelen. Maar sommige dingen die benoem ik misschien ook wel helemaal niet. Maar de hoofdzaken hoop ik dan te mogen verkondigen. Dus Daniël 4, vers 1 tot 27. gaat over leven of dood. Leven of dood. Drie gedachten. Een grote boom. Een grote stem. En een grote verandering. Een grote boom. Er staat in vers 11. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. Een grote stem. Vers 14. Roepende met kracht. En aldus zeggende, houd die boom af. En tenslotte een grote verandering. Vers 27. Breek uw zonden af door gerechtigheid. Dus een grote boom, een grote stem, een grote verandering. We letten eerst op een grote boom. Nebukadnezar had weer gedroomd. En weer hield het hem geweldig bezig. Toen hij wakker werd, toen benauwde die dromen. Hij wist, er zit een boodschap in. Net zoals een heel aantal jaren geleden. In een aantal jaren geleden had hij ook gedroomd. Dat was die droom van het grote beeld. Met bovenaan goud en dan zilver en koper en dan ijzer en leem. Toen hij gedroomd had van het grote beeld, toen zei hij de volgende morgen, ik weet het niet meer. Ik weet wel dat het een hele aangrijpende droom was, maar wat precies, dat weet ik niet meer. Ik ben het vergeten. En hij vroeg al die mensen, kunnen jullie het me vertellen? En die konden het niet, behalve Daniel. Nu heeft hij weer zo'n aangrijpende droom. En je kunt je voorstellen dat hij nog wel aan die vorige droom moest denken. Het was ook weer iets heel groots. Een groot beeld en een grote boom. Het was ook weer zo dat het verdween. En toen was er een steen die sloeg tegen het beeld aan. Nu komt er een bijl die houdt die boom om. En hij valt. Dus je kunt je zomaar voorstellen dat Nebukadnezar wel terug moest denken aan die droom. En juist vanwege de herhaling des te meer voelt, dit is van God. Als je dan terugdenkt, dan zou je zeggen, dan is het eenvoudig voor Nebukadnezar. Toen was er één man die hem kon helpen. Dat was Daniel. En Daniel heeft duidelijk gezegd, er is één God die de gedachten van uw hart kent. En één God die de toekomst kent. Dat is de God van hemel en aarde. De God van Israël. De vader van Jezus Christus. Nebukadnezar die kon het zo goed weten. Maar nu die weer wakker geschrokken is en die met de droom in zijn hoofd zit, dan denkt hij helemaal niet aan Daniel. En hij denkt zeker niet aan de God van Daniel. Hij laat alle wijzen komen en weer moeten ze allemaal hun best gaan doen om het te vertellen. Je zou kunnen denken dat het een test is. Dat hij eerst al die wijzen vraagt en dan daarna Daniel en dan wordt duidelijk dat Daniel het echt is. Maar er is iets aan extra aan de hand. Het eerste is al, waarom roept hij niet gelijk Daniel? Een test, is dat het alles? Maar als hij dan Daniel roept, wat zegt hij dan tegen hem? Hij noemt hem bij zijn nieuwe naam, bij zijn Babylonische naam, Belshazzar. En Daniel, dat was de God, de naam die hij gekregen had nog uit Israël. Met de naam van zijn God. Maar Belshazzar, dat is de naam met de God van Babel. De God van Babel heet Bel. Zo noemt hij hem nu. En als hij dan Daniel aanspreekt, dan zegt hij niet, ik weet dat u een dienaar bent van een andere God. Ik weet dat uw God, dat hij wel dingen weet. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik weet dat de geest van de heilige goden in u is. Vers 9, leest u dat. De geest van de heilige goden. De goden van Babel. Nebukadnezar, heb je dan niets geleerd? Heb je niets geleerd van al die keren? Ook niet van toen met die drie vrienden en de vurige oven, dat die God van Daniel en zijn vrienden, dat die God een andere God is. Dat snap je niet, hè? Hij heeft zulke indrukwekkende dingen meegemaakt. En nog doet hij net alsof God niet echt is. Alsof God al gewoon maar één van de goden is. Snap je niet, hè? Of snappen we het eigenlijk wel? Herkennen we het eigenlijk wel? Hoe vaak is het bij ons niet gebeurd dat de Heere iets van zich liet merken? Dat een woord van de Heere diepe indruk maakte. En een paar weken later leefden we weer net alsof er niks gebeurd was. Wij zijn niet beter dan Nebukadnezar daarin. Even hard leers. Maar het is wel aangrijpend dat een mens zo kan zijn. Zoveel van God gezien. En zo weinig van God weten. Willen weten. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Nebukadnezar wil er niet aan. En daarom dat hij ook deze droom nog een keer moet krijgen. God geeft hem nog een gelegenheid om te erkennen dat de Heer wel God is. Maar goed, nu denkt hij er nog niet aan. Het enige is dat hij weet dat Daniël een bijzonder mens is. Dus hij roept dan Daniël, hij roept hem al niet eens, maar Daniël komt als laatste. En dan erkent hij: Daniël, u kunt toch meer zeggen dan anderen. Wilt u het mij vertellen? Wat was de droom dan? Ik zag, zegt Nebukadnezar, ik zag een geweldige boom. Een groene boom. Een enorme boom. Hij kwam tot aan de hemel en zijn takken die reikten als het ware over de hele aarde. Een grote boom. Zo groot dat er plek was voor allerlei vogels. Vogelnesten en zingende vogels en vogels die voedsel zochten. En de vruchten die van die boom afvielen, die kwamen ook heinde en ver. En eronder liepen de beesten. De een die had de binnenkant en de ander had de buitenkant. Maar alle beesten die liepen eromheen en die konden genieten van de vruchten van deze boom. En de schaduw, daar schuilden ze. Als dan de zon heet werd, dan kwamen daar al die beesten die niet tegen de hitte konden en die rusten in de schaduw van deze boom. Een mooie droom met zo'n boom. Wat een mooi beeld. Eens te meer, als Daniël straks gaat uitleggen: Nebukadnezar, die boom bent u. Net als dat gouden hoofd. Daniël begint, zou juist denken, met een compliment. En je kunt je voorstellen dat Nebukadnezar nogal goed gedaan heeft. Maar je kunt je ook voorstellen dat die andere mensen dat ook nog wel gezegd hebben ook. Complimenten geven wilden ze wel. Maar dat laatste, dat ernstige, dat wilden ze niet zeggen. Maar goed, dit zal ongetwijfeld Nebukadnezar goed gedaan hebben. Het is ook iets moois. Nebukadnezar, u met uw koninkrijk van Babel, u bent een beetje net als die boom. Uw rijk, en die wordt over heel de wereld gezien. Dat is het grootste rijk van de hele wereld. Allerlei volkeren die vallen eronder. En ze kunnen er ook van profiteren. De bescherming van uw rijk, daardoor zijn ze veilig. De handel in uw rijk, daardoor krijgen ze rijkdom. De uitvindingen in uw rijk, daarvan krijgen ze plezier. Er zijn vele mensen op de wereld die zeggen: ik hoop maar dat Babel nog lange tijd blijft bestaan. Ik hoop maar dat Babel zo blijft groeien en bloeien. Wat hebben we dan goed? En je kunt zo de lijn doortrekken. Hè. Er zijn nu natuurlijk ook van die landen en verbanden waarvan je zegt: nou, daar kan echt wel van geprofiteerd worden. Denk aan de American Dream in Amerika. Zoveel mensen zijn naar Amerika gegaan. Ook vanuit Nederland. Ook vanuit Urk. Mensen die gingen daarheen, die dachten: ja, in Amerika, daar is ruimte, daar is vrijheid, daar is rijkdom. En dat was eerst in Amerika zelf, maar hoe langer hoe meer met Amerika wereldmacht. En ook Nederland, die valt als het ware onder de paraplu van Amerika. denk alleen maar aan de defensie in de NAVO. En kijk nu ook maar naar Israël. Hè, hoeveel steun geeft Amerika niet aan Israël? De hele wereld, nou niet de hele wereld, maar een groot deel van de wereld die zal zeggen, nou als het met Amerika goed gaat, dan gaat het met ons goed. Handel, uitvindingen. In onze tijd is dat vanuit Amerika natuurlijk al helemaal sterk. Instagram en Snapchat en TikTok en Facebook en Twitter en Google. Het is allemaal vanuit Amerika. Je kunt zeggen, die vruchten, die vallen over de hele wereld en iedereen die profiteert ervan. Of het allemaal dan gezonde vruchten zijn, is natuurlijk nog wat anders. Maar ergens is het wel mooi als het met een rijk, met een land, zo goed gaat dat mensen van kunnen profiteren. En denk ook aan ons eigen land. Het is maar een klein land, het is niet zo'n geweldige boom, maar toch? Wel een boom vol vruchten van overvloed. En er zijn allerlei discussies over migranten en hoeveel migranten mogen er binnenkomen en welke en wat moeten we ermee. Maar als je nou eens andersom bekijkt. Wat zijn we een gezegend land. Als zoveel mensen zeggen ik zou wel in Nederland willen wonen. Het hoeveel Nederlanders zijn er die in gammele bootjes de zee overgaan om naar Engeland te gaan. Of de Middellandse Zee over om naar Algerije te gaan of naar Tunesië. Dat doen we niet. Wat een zegen. Als zoveel mensen denken, het is goed in Nederland. Daar is rijkdom, er is vrijheid, er is veiligheid. Er is gezondheidszorg, noem maar op. Dat is op het niveau van een land. Maar misschien als we nou eens dichterbij kijken, zou je het ook niet kunnen zien op het niveau van een gezin, van een vader en een moeder. Kun je ook wel met een boom vergelijken. Een boom waar het gezin onder mag schuilen. De zorg van vader en moeder, daar kunnen de kinderen van profiteren. De tafel van vader en moeder, daar kunnen de kinderen, de kleinkinderen van eten. Het huis van vader en moeder, daar zijn anderen welkom. Een boom, een grote boom. Een boom waar velen iets aan hebben. De vraag is dan alleen wel, in de eerste plaats, hebben we dan die liefde? En in de tweede plaats, is het echte liefde? En zijn het goede vruchten? Als je daar bij Nebukadnezar naar kijkt, daar moet je ook zeggen, ja, maar hoe goed is het nou? Kijk, er is wel welvaart en er is ook wel vrede, maar zijn de volkeren nou echt goed af? Met een Nebukadnezar die niet gelooft in de God van hemel en aarde, die zich niet bekeerd heeft. Dat zal later ook blijken, die helemaal niet leeft in afhankelijkheid van God. Die zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Is dit niet de grote boom die ik heb laten groeien? Maar als je het zelf hebt laten groeien, de vruchten die eraf komen, die zijn ook vruchten van jezelf. Vruchten van eigen akker, zeggen we wel. Die komen voort uit hoe je eigen aard is. En de Heer Jezus die zegt, een kwade boom die brengt voort kwade vruchten. Er kunnen vele vruchten zijn en er kunnen een heleboel mensen blij mee zijn. Maar kwade vruchten zijn wel kwade vruchten. Giftige vruchten. Ik noemde dat net zo even bij die vruchten die uit Amerika komen. En van al die social media. Giftige vruchten, gevaarlijke vruchten waar veel mee kapot gaat. Maar dus met ons leven. Misschien bent u maar een kleine boom. Misschien ben jij maar een jong boompje. Nou ja, het moet nog wat worden. Het is nu eigenlijk nog niet zoveel. Ja, maar je kunt dan wel weten. Wat komen er voor vruchten vanaf? De vruchten die er vanaf komen, die passen bij de boom. En de boom, die past bij de grond waarin die staat. En in welke grond sta je? En uit welke bron put u? Is het levend water? Levend water van Christus. Of put u uit het dode water van de wereld? Voelt u zich afhankelijk van de genade van God? Of ben je liever eigen baas en ga je eigen gang? Een grote boom. Maar wat voor boom? Dat is onze eerste gedachte. Tweede, een grote stem. Nebukadnezar, die heeft dus die grote boom gezien. Komt tot aan de hemel. Maar dan, er is toch nog wat boven die boom. Dat zou je bijna niet denken. Eigenlijk dacht Nebukadnezar dat niet. Nebukadnezar die dacht, ik ben het grootste van alles. Boven mij komt niks meer. Maar nu zegt hij hier, kwam een heilige af van de hemel. Boven die boom. Dat moeten we allemaal beseffen. Er is altijd iets. Er is altijd iemand boven ons. Er is ook altijd iemand boven de grootste, belangrijkste van deze wereld. Een wachter. Of een heilige. Noemt Nebukadnezar. Opnieuw. Dat hebben we ook in het vorige hoofdstuk gezien. Nebukadnezar die weet niet van het bestaan van engelen. Dat hebben die vrienden wel tegen Nebukadnezar gezegd. Het was een engel. Uit zichzelf wist hij het niet. Maar hij heeft wel in de gaten gekregen. Het is iemand die anders is dan de mensen. En noemt hem een wachter. Dat is iemand die met de bazuin roept. De wachters in die tijd, die stonden op de muur, op de uitkijk, zeker in oorlogstijd. En ze moesten blazen, trompetteren, bazuinen als de gevaar dreigde. En zo is hier iemand die bazuint het uit. Met grote stem verkondigt hij dat er iets gaat gebeuren. Houd die boom af. Zo'n grote boom. Je zou zeggen, dat kan toch niet? Die kan niet gemist worden. Wat moet er van al die vogels worden? Wat moet er van al dat gedierte worden als deze boom omgehouden wordt? Maar wat zal er van ze worden als die boom niet omgehouden wordt? Wij kunnen in onze tijd ook wel denken, hè? Het moet goed blijven gaan. De economie moet blijven groeien. O wee als er een crisis is. O wee als er rampen zijn. Dan weten we niet waar we het zoeken moeten. Moet toch overeind blijven. Anders gaat het niet goed. Maar gaat het wel goed als onze koninkrijken overeind blijven? Als de goddeloosheid veiligtiert? Als de wereld en alles wat van dit tijdelijke leven is het overhand heeft, gaat het dan goed? Dat is niet wat de Heer zegt. De Heer is niet afhankelijk van aardse koninkrijken, van aardse koningen. En de Heer, zijn woord over deze boom is, hou die boom af. Oftewel, laat Nebukadnezar van zijn voetstuk vallen. Desnoods, laat het koninkrijk van Babel instorten. Dat gebeurt hier niet helemaal. Het had wel gekund. Je ziet dat in de wereldgeschiedenis wel vaak. Dan heb je machtige koningen of een machtige keizer, zoals Napoleon of zo. En zolang als die maar aan het roer staat, dan is zijn rijk ook machtig. Maar als die wegvalt, dan blijft van het hele rijk niks meer over. De Heere die houdt dat nog tegen. Zijn oordeel is hier nog beperkt. Hij laat niet het hele rijk van Babel instorten. Nu nog niet. Het komt wel. Dan weten de kinderen misschien ook wanneer. In de tijd dat koning Nebukadnezar regeert, blijft Babel gewoon overeind. Nebukadnezar die gaat vallen, maar de dingen die gaan blijven goed gaan. En het rijk is machtig en nou ja, noem maar op, alles wat er nodig is blijft. Maar er komt een tijd en wordt het anders. Dat is bij koning Belsazar. Dat is hoofdstuk 5. Koning Belsazar, Dat is waar die tekens op de muur kwamen te staan. Toen zei de Heere, nu is het helemaal voorbij. Niet alleen met de koning, maar het hele rijk van Babel. Het is over. Nu is dat nog niet het woord van de Heere. Nu zegt hij nog, koning Nebukadnezar. Weet wat u doet. Er is die ernstige waarschuwing dat u zult moeten vallen, van uw voetstuk vallen. Terwijl uw grootheid en hoogheid niks overblijft. Hoe dat bij Nebukadnezar gaat, daar hopen we de volgende keer dan bij stil te staan. Roest dat bij ons. Houd die boom af. Kapt zijn takken af. Dus alles wat erbij hoort, alles wat je hebt, alles wat je doet, alles wat je kunt, alles wat je probeert te bereiken, afgebroken. Dat kan de Heer doen. Hè? Dat kan de Heer op één dag doen. Dat er van al je dromen, en van al je bezit, en van al je kwaliteiten, niks overblijft. Meestal doet de Heer dat niet. Direct. Er zijn zoveel die niks van hem willen weten en toch jaar in jaar uit verder kunnen. Soms laat de Heer het heel duidelijk merken in dit leven al. Een ernstige waarschuwing. Besef dat God maar dit hoeft te doen en er blijft niks van je over. Een waarschuwing van wie niet horen wil, moet maar voelen. Maar de Heer waarschuwt ons in elk geval voor het einde. Houd die boom af. Die dag komt, als wij een boom zijn met giftige vruchten, dat kan niet anders. Dat hoort bij de rechtvaardigheid van God. Dat de Heere zegt, wie niet bij mij hoort, die is tegen mij. Wie geen goede vruchten voortbrengt, die wordt uitgehouwen. De waarschuwing van de Heer, het hele woord, is zo duidelijk. Het is zo gevaarlijk om in een weg te gaan tegen God in. En als je dan nu nog leeft zonder naar God te willen luisteren. Als je nu ten diepste hetzelfde bent als Nebukadnezar. Als je over je leven zegt, ja maar het is mijn keus en het is mijn bezit. En ik mag er zelf mee doen en ik heb het verdiend en ik wil en... Als dat je leven is, dan kun je zeker weten, er komt een dag, dan wordt het afgehouden, dan is het over. Als je alleen maar ten diepste, alleen maar ik hebt, dan heb je niets. De Heer kan soms als het ware tegen je fluisteren. Dan zegt hij met een lieflijke stem. Zegt hij het, staat heel voorzichtig. Dan geeft hij een tikje. Denk erom. Denk erom. Vergeet het niet. Je moet sterven. Soms zegt de Heer het met een krachtige stem. Met een bazuinstem. Dan komt het woord diep je hart binnen. Of je leven wordt door elkaar geschud. En wat je al die jaren waar je niet over na had willen denken, daar ga je over nadenken. Je voelt, het is echt zo. Er komt een eind aan alles van dit leven. Ik sprak gisteren een jongen. Nou, die was eigenlijk gelijk heel open. Ik zeg, joh, ja, hoe is het eigenlijk? Hij zegt, niet zo goed. Ja, ik zeg, wat dan? Nou ja, hij zegt, wat doe ik hier eigenlijk? Je bent hier wel. Wat maakt het dan moeilijk? De meesten vinden het toch fijn om hier te zijn? Elke keer als ik hier naartoe ga, dan schuif ik God aan de kant. En als ik dat blijf doen, dan komt er een dag, dan schuift God mij aan de kant. Maar je blijft wel gaan.
Ja, ja, er is iets dat trekt wel.
En mijn vrienden en...
Maar elke keer als ik ga, dan is er ook iets.
Het voelt, het hoort niet. Het mag niet. En ik weet, dat is van God. Maar ik schuif het aan de kant. En hij zei het heel eerlijk. Het is waar. Als je daarmee doorgaat. Schuif God aan de kant. Dan komt er een dag. Dan schuift God jou aan de kant. Voorgoed. Dat is dit. Hou hem af. Want eigenlijk zegt het ongeloof. Hou God af. Dood aan God. Ik hoef geen God. Dat zegt het ongeloof van Nebukadnezar. Dat zegt ook het ongeloof van het wereldse plezier. Maar zegt ook het ongeloof van de godsdienst. Als je denkt dat het zo wel goed zit. Je bent er toch mee bezig. Je voelt er wel eens wat bij. Je hebt geen genade nodig. Dan zeg je ten diepste ook. God aan de kant. Uw genade aan de kant. Uw wil aan de kant. Uw woord aan de kant. Als God nou gaat zeggen. Aan de kant met jou. Dat is het ergste wat je kan gebeuren. En de jongen voelde er iets van. En daarom was hij helemaal niet zo gelukkig. Als hij daar voor het café stond. Knaagde. Het is een zegen op zich. Als het knaagt. Het is een nog grotere zegen. Als je die grote stem met zo'n grote kracht hoort. Dat je voelt en ik kan niet zo verder. Het moet stoppen. Kan het ook. Onze laatste gedachte. Een grote verandering. Daniel die heeft deze droom aangehoord. Hij heeft gehoord hoe Nebukadnezar het vertelde. En heeft het op zich in laten werken. En heeft direct geweten. Waar het over ging. En wat die andere wijzen allemaal niet durfden zeggen. Dat moet hij wel zeggen. En hij weet dat het waar is. Maar dat maakt zo'n indruk op zijn ziel. Hij blijft zwijgen. Een uur lang weet hij niks uit te brengen. Het stormt van binnen. Toen dacht ik. Als zo'n jongen dat tegen mij vertelt. Zoals gisteravond. Dan heb ik gelijk een antwoord. Nou, dat moet ook. En toch dacht ik. Heb ik dat ook wel eens. Dat zo je aangrijpt. Als je niks weet uit te brengen. Want je weet het is waar. Het is waar. Niet alleen voor deze ene. Maar voor zoveel anderen. Als je God aan de kant schuift. Komt er een dag dat God jou aan de kant schuift. Dat is zo vreselijk. Daniel die wist hoe echt dat was. En hoe ernstig. En hij weet haast niets uit te brengen. En tegelijk voelt hij ook. Hij moet spreken. Hij moet spreken van de koning. De koning zegt tegen hem. Daniel. Vertel het gewoon eerlijk. Je mag het echt tegen me zeggen. Maar hij moet ook spreken van zijn God. God, die het ook rechtstreeks tegen Nebukadnezar had kunnen vertellen. Maar die opnieuw daar een mens voor gebruikt. Ja, hij heeft een droom voor gebruikt. Maar dan moet er een uitlegger bij komen. Dat de Heere werkt door zijn woord. Dus hij gebruikt omstandigheden ook in ons leven. Maar altijd om bij dat woord te brengen. Dat woord waarin de weg tot zaligheid gewezen wordt. Want Nebukadnezar... Ook zonder Daniel. Hij kon goed weten dat het verkeerd ging. Maar hij kon niet weten wat er dan moest gebeuren. Daniel die vertelt dan eerst aan Nebukadnezar wat ik al zo'n beetje verteld heb. Hè, van die boom, dat is Nebukadnezar. En dan de boodschap van God. En het einde. Hè, de grote straf van God die komen zal. Maar dan is er ook een waarschuwing. En dan is er ook een aanwijzing. Hij zegt eigenlijk, Nebukadnezar, God vertelt dit nu, met als doel dat het juist niet gebeurt. Het kan ook anders gaan. Die droom die hoeft niet per se uit te komen. En die waarschuwing die hoeft niet per se te gebeuren. Het kan ook anders gaan. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Als het anders wordt, dan zal het ook anders gaan. Als het anders wordt, dan zal het ook anders gaan. Met alle liefde drukt Daniel deze koning op het hart. En dat is een wonderlijke liefde, want dat doet hij tegen een vijand. De koning die hem gevangen genomen heeft. Dan zegt hij met grote bewogenheid: koning, ik wens u de ondergang niet toe. Ik wens u het leven toe. En daarom raad ik u aan, alsjeblieft, breek uw zonden af door gerechtigheid. Dat is bekering. Breek uw zonden af door gerechtigheid. Dus laat er nou in plaats van die zonde, laat er nou iets goeds komen. In plaats van die bittere vruchten, laat er nou goede vruchten komen aan die boom. Koning Nebukadnezar, u bent zo'n grote boom, dan kun je zoveel betekenen voor je onderdanen. Maar het is soms zo hard en zo goddeloos. Laat het nou eens anders worden. Niet meer goddeloos. Maar passend bij het woord van God. En niet meer zo hard. Maar liefdevol. Leest u maar mee verder. Laten we ongerechtigheden afbreken door genade te bewijzen aan de ellendigen. Dus wat moet er met koning Nebukadnezar gebeuren? En met het Rijk van Babel? Er moet meer omgezien worden naar de mensen die het moeilijk hebben. Bedelaars moeten niet aan de kant geschoven worden. Eenzamen, die moeten niet eenzaam gelaten worden. Mensen met honger, die moeten gevoed worden. En dat past bij een rijk, bij een land waar de Heere gevreesd wordt. Daar is omzien juist naar degene die het moeilijk hebben. Dat past bij een kind van God. Wat een mooi getuigenis is dat, als je ervan mag horen. Iemand keek altijd om naar die mensen in het dorp die juist vergeten werden. Iemand die alleen stond, daar zag ze naar om. Iemand die eenzaam was, die zocht ze op. Dat is eigenlijk wat hier staat. In plaats van leven voor jezelf, is nodig dat je gaat leven voor een ander. Bekering. Bekering is heel concreet. Dat wordt zichtbaar. Iedereen zal het merken dat egoïsme heeft een knak gekregen. Niet meer het ik staat bovenaan, maar de ander. Nou ja, hoe doe je dat? Het is mooi gezegd. Je moet veranderen. Je moet meer liefde hebben. Mooi gezegd. Maar hoe doe je dat? Dan een gelijkenis van de Heer Jezus. Matteüs 13. Het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad. Terwijl een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Nou, dat mosterdzaad, dat lijkt niet op een grote boom, hè? Mosterdzaad stelt niks voor. Het welk wel het minste is onder al de zaden. Maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En er wordt een boom alzo dat de vogel des hemels komen en nestelen in zijn takken. Daar zegt de Heer nou wat, waar het geheim ligt. Hoe kun je nou worden tot zo'n goede boom? Ieder op zijn plaats. Hoef je dus helemaal niet zo groot te zijn, zo wereldrijk, maar ieder op zijn plaats. Zegt de Heer Jezus, zo'n mosterdplant. Daar profiteren de vogels ook van. Hoe kun je dat nou worden? Dan moet je klein worden. Zegt dat koninkrijk, dat leven, dat begint met dat zaad. Dat begint nietig. En dat begint in de goede bodem. Dus als je nou zegt, het moet veranderen, dan moet je niet beginnen bij de vruchten. Kijk, je kunt best natuurlijk aan een boom met giftige vruchten, daar kun je best appels inhangen. En je kunt de peren inhangen. Maar die boom zelf geeft nog geen appels of peren. De boom moet veranderen. En die boom veranderen, dat is niet in het grote, maar dat is in het klein. Niet in de hoogheid, maar in de nederigheid. Hoe kun je veranderen? Tot niets worden. Hoe kun je veranderen? Ontvangen dat zaad van het woord van God. En waar dat zaad in je hart komt, daar gebeurt het. Dat kan niet missen. Dat gaat groeien, zegt de Heer Jezus. En eerst denk je, is dit het nou? Ik zie bijna niks, het is een klein plantje. Een paar blaadjes, dat is alles. Maar de Heer zegt, als het echt is, wacht maar af. Dat gaat groeien, dat gaat groeien. En het wordt, nou, zo'n mosterdzaad, goed, dat wordt geen boom van 30 meter hoog, wordt een plant van 2 meter hoog of zo. Maar dat is groot genoeg voor de vogels om in een nest te gaan bouwen. Het groeit, het groeit. En het gaat zaad geven. Het gaat nut doen. Het kan niet missen. Als de Heer in je hart gaat werken, dan gebeurt er wat. En dat begint misschien heel klein. En dan zegt, ik heb niks. Ik heb niet meer die grootheid. Dat mensen tegen me opkeken, ik ben niks. Maar ik heb ook geen goedheid. Dat God tegen me opkijkt. Niets. Wie ben ik eigenlijk? Nou, de Heer vraagt, ben je nou bereid als het ware? Ben je bereid om jezelf te verloochenen? Om jezelf af te gaan keuren? En het woord te ontvangen? Dat het zaad van het woord binnendaalt in je ziel. En de Heer het werk te laten doen. Als de Heer zijn woord zegent in je hart, dan gebeurt het. Maar dat vraagt wel diepe afhankelijkheid. En gedurig ootmoed. Dat je altijd zegt, Heer, ik heb het niet en ik ben het niet. Als ik het zou zijn, dan moet u dat afbreken. En dat kan de Heer ook gaan doen. Als er toch maar weer wat van jezelf bij gaat groeien, dan zegt hij, hou het af. Gooi die tak aan de kant. Die tak is een zieke tak. Die moet weg. Dan gaat hij snoeien. Met dit doel. Dat er takken komen waar vruchten aan kunnen hangen. Vruchten. Tot eer van God. Vruchten tot heil van je naaste. Die vrucht. Waarvan de profeet het zegt. Of de Heer het zegt. Door de profeet. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Amen.